Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché vandaag met de voorzitter van de Vlaamse Liga voor Mensenrechten, Cathy Verstrepen. Net omdat ze zich bewust is van het feit dat ze als enig kind in een zeer beschermd milieu is opgegroeid, wilde ze zich ontfermen over mensen die minder geluk hebben. Mensen wiens rechten op allerlei manieren worden geschonden. Zoals de vele vluchtelingen die op zoek zijn naar een beter leven. Maar ook bij ons staan mensenrechten onder druk, getuigen het racisme bij de politie, de onthullingen in de zaak Reuzegom en zelfs de coronamaatregelen. Maar hoe moet het verder? Staat de brand in het vluchtelingenkamp op Lesbos symbool voor het falen van de mensheid? Waarom is gelijkheid zo'n moeilijk evenwicht? En wat met de volgende generatie? Dit is Touché met Cathy Verstrepen. Een goedemiddag.
Tell me how many times can we start again? How many twisted turns to lose a friend? I know it's taken long for me to change my tune. You said that it's too late, but it's still too soon. Play like broken records do.
Ma peur entendra tout.
The songs keep skipping back to you.
On te déporte.
You fell for it, I fell for you.
Mon cœur à cœur à touche.
I brushed you off, that scratched it too.
Sounds met een prachtig nummer, hè? Tout et partout. Cathy Verstrepen, waarom wou je dit laten horen?
Tout et partout, ja. Iedereen en overal. Hè. Dat altijd maar weer terug die link met mensen die migreren. Mensen die van de ene kant van de wereld naar de andere kant van de wereld trekken. Niet omdat ze dat willen, niet omdat ze dat graag doen, maar omdat ze dat moeten doen, omdat ze geen alternatief meer zien. En dat is weer nog maar eens een link naar iets wat mij toch zo hard bezighoudt.
Ja, want je bent voorzitter van de Liga voor Vlaamse... Vlaamse Liga liever voor mensenrechten en ook voor de Vlaamse mensenrechten. Zo kunnen we het wel omschrijven. We hadden het al even over Moria, het vluchtelingenkamp dat 4 dagen geleden in vlammen opging. Het zat zo net ook in het nieuws dat er een nieuw gesloten kamp zou worden gebouwd. Wat denk jij dan als je dat hoort?
Dat is niet de oplossing, hè? daarmee gaan we het probleem niet oplossen. Dan gaan we gewoon de mensen opsluiten, maar dat verandert niks structureel aan de oorzaak. Je moet de oorzaak van het probleem aanpakken. En dat is wat ik net zei, mensen willen niet op de vlucht. Niemand heeft het idee van nu ga ik eens alles bijeenpakken en joep, ik ben weg. Of toch heel weinig mensen, en zeker niet mensen met kinderen. Als mensen op de vlucht gaan, dan is dat echt omdat ze geen alternatief meer hebben. En de oorzaken van die migratie moeten we aanpakken. En ik zei het daarnet, als ik spreek met mensen op de vlucht, dan is het bijna altijd dezelfde constante. In mijn situatie, waar ik vandaan kom, worden mensenrechten niet gerespecteerd. En dus vlucht ik. Als we dat kunnen aanpakken, als we veel meer ondersteuning kunnen geven aan lokale regimes om ervoor te zorgen dat er daar minder mensenrechten schendingen zijn, dat de economische situatie verbetert, dan zou dat al een heel groot deel van de problematiek oplossen.
En je zei het al, internationale... een gesloten kamp is dan geen oplossing.
Nee, dat,
daar
dat,
zijn andere mogelijkheden.
Dat is een systeem. Een bestrijding van een gevolg. Maar als je de oorzaak niet wegneemt, dan los je dat niet op. Het grote probleem is eigenlijk dat er geen veilige corridor is. Hè. Dus we hebben allerlei verdragen die zeggen dat mensen het recht hebben om asiel te vragen. Je hebt de Europese Verklaring voor de Rechten van de Mens. Je hebt de Conventie van Genève. Dus mensen hebben het recht om asiel te vragen. Alleen kunnen ze nooit op een veilige manier in een veilig land geraken waar ze zich kunnen beroepen op die rechten. Ze moeten dus altijd een illegale weg kiezen. Dus ze moeten hun lot altijd in handen leggen van mensensmokkelaars om in Griekenland, Duitsland, Frankrijk, Nederland, waar dan ook, te komen om daar dan beroep te doen op die grondrechten. En daar zit het al mis. Hoe kan je nu zeggen dat iemand dat recht heeft, maar dan er alles gaan aan doen om ervoor te zorgen dat hij die rechten niet kan uitoefenen? Want dat is wat er nu gebeurt. Er is geen veilige wettige corridor. Dus mensen moeten de illegale weg nemen, maar ook dat wordt zoveel mogelijk vermeden door heel veel in te zetten op grensbewaking. De middelen die Frontex krijgt stijgen jaar na jaar om mensen tegen te houden aan de grenzen en ze ook weer terug de zee op te duwen. Iets, een pushback waarvan het Europees Hof gezegd heeft dat het echt niet kan, en toch gebeurt het. Mensen worden terug de zee opgeduwd, waarbij we weten dat ze sterven of in het beste geval terug aankomen in Libië, waar ze dan in de meest afschuwelijke omstandigheden in detentiekampen terechtkomen. Dus we moeten die veilige corridor, die moeten we creëren. En we kunnen zorgen dat de oorzaken zoveel mogelijk weggenomen worden. We moeten eens goed nadenken ook over de interventies die we doen in de landen van herkomst. De invasies in Irak, in Libië, in Syrië, die hebben de regio volledig gedestabiliseerd. We hebben daar ingegrepen, maar dan blijkt dat de situatie toch ook nog altijd niet ideaal is. Ja, en dan zijn we maar weg. Dan moeten ze het daar zelf maar oplossen. Maar ondertussen zitten we natuurlijk met een stroom aan vluchtelingen. Dus daar moet goed over nagedacht worden. Er moet ook eens goed nagedacht worden over wapenhandel. Want heel veel mensen die hier bij ons terechtkomen en onze hulpvragen zijn gebombardeerd door wapens die wij hebben geleverd. Hoe pervers kan het zijn? En ik begrijp dat daar economische belangen spelen en dat men zegt, ja, maar de wapenindustrie is een belangrijke industrie bij ons. Oké, maar ik denk dat er daar reconversiemogelijkheden zijn. Als je ziet hoeveel geld er naar die grensbewaking gaat, waarvan we weten dat ze niet werkt, want de mensen komen ondanks al die maatregelen toch nog toe in Griekenland en elders. Dus het werkt niet. Dan kan je misschien dat geld beter inzetten voor reconversie. En dat is misschien een veel nuttigere oplossing. Je kan ook andere migratiekanalen creëren. Want nu is er alleen maar die asielprocedure. Maar je kan bijvoorbeeld ook arbeidsmigratie gaan versoepelen. Heel veel mensen komen naar hier om politieke redenen, maar ook om de economische gevolgen van die politiek die gevoerd wordt in hun land van herkomst. En die mensen die willen eigenlijk niet echt bescherming, die willen gewoon werken. Die kunnen ook heel goed werken. De werkgevers zitten daar vaak ook om te schreeuwen, om die mensen te kunnen te werk te stellen, maar dat gaat niet. De regels in verband met arbeidsmigratie zijn zo complex dat dat niet lukt. En dan krijg je natuurlijk soms misbruik van de asielprocedure. Want ja, als je dan in die procedure zit, ja, dan mag je wel werken. Maar dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Hetzelfde met gezinshereniging. De regels voor de gezinshereniging zijn zo streng dat heel veel mensen uit de boot vallen en geen beroep kunnen doen op die gezinshereniging. En die gaan dan maar die asielprocedure gebruiken om op die manier dan aan een verblijfsvergunning te geraken. En het perverse daarvan is dat ze dan op die manier, als ze erkend worden als vluchteling, dat ze dan eigenlijk veel meer rechten krijgen dan dat ze zouden willen. Ze willen helemaal geen bescherming, ze willen helemaal geen OCW-steun. Nee, ze willen gewoon bij hun partner zijn en werken. Maar dat kan niet op een wettelijke manier. En dus moet dat dan via die asielprocedure. Dat is niet de bedoeling. Dus er zijn zoveel mogelijkheden nog, zoveel dingen die kunnen, maar men maakt er geen werk van. En dan denk ik, politici, gewoon doen, vooruit. Avanti, en marche, het is aan jullie. Ja. Waarom lees ik die oplossingen niet in jullie programma's?
Ja,
waarom...
Zou het te maken kunnen hebben met ja, de publieke opinie, die misschien dat hele verhaal ook te weinig op een juiste manier begrijpt? Hè? Als je termen hoort als asielcrisis, we worden overspoeld door vluchtelingen, ze komen hier om onze jobs in te nemen. Trouwens ook vragen die Siska Schoeters dinsdag zal stellen in haar programma Durft te vragen. Het feit dat ze daar al voor kiest om met vluchtelingen te praten wil zeggen dat er heel veel vragen zijn die misschien helemaal niet juist zijn. Hè? Vragen die echt wel genuanceerd moeten worden. Zoals bijvoorbeeld, zijn jullie hier om onze jobs af te nemen?
Ja.
Hoe zit dat?
Ik ben heel blij dat Siska die vragen gaat stellen. En dan kijk ik toch wel eventjes naar jou, Friedel. Niet jou persoonlijk, maar naar de journalisten. Want ik vind dat journalisten daar een heel belangrijke taak hebben. En ik denk dat journalisten zich niet voldoende bewust zijn van de impact van hun werk op dat vlak. Wie schrijft er over crisissen? Wie schrijft er over tsunamis van vluchtelingen? Wie neemt of plaatst die foto's? Dat zijn journalisten. Je moet weten, er zijn wereldwijd 70 miljoen mensen op de vlucht. Van die 70 miljoen zijn er 700.000 die in Europa terechtkomen. Van die 700.000 zijn er ongeveer 25.000 die in België terechtkomen. Ik heb rechten gestudeerd omdat ik niet kan rekenen, dus ik ga de rekensom niet maken. Maar ik weet dat we met 11,5 miljoen ongeveer zijn we in België. Dus 11,5 miljoen inwoners en we hebben 25.000 asielzoekers. Is dat een tsunami? Is dat een stroom? Worden wij overspoeld? Ik denk het niet. Maar elke keer als ik uitgenodigd word op de televisie om te komen praten over migratierecht, dan zie ik dat men op de achtergrond, achter mijn rug, heeft men dan foto's van stromen mensen. Nu ook weer, in Moria. Die grote getallen van mensen. En dat wekt angst op. En ja, je vergeet het individu. En de manier waarop dat beeld gemaakt wordt, dehumaniseert die mensen. Ik zie die mensen één voor één bij mij op kantoor. Ik zie de mens. Ik zie niet dat geheel. En als je die mens achter dat verhaal ziet, ja, dan heb je een heel ander beeld. En dat is wat ik vind dat journalisten veel meer zouden moeten doen. En daarom ben ik zo blij met dat initiatief van Francisca, om te kijken wie is de mens achter die vluchteling. Want dat zijn mensen zoals jij en ik.
En de mensen die de voorbije 6 maanden bij jou zijn geweest, hebben ook moeten dealen met die coronacrisis. Hoe maken zij corona door in ons land? Mensen zonder papieren, mensen in een asielprocedure?
Voor hen is de situatie natuurlijk nog veel erger dan voor ons. Hè. Zeker omdat op een bepaald moment men beslist dat er geen asielaanvragen meer konden ingediend worden. Dus de dienst Vreemdelingenzaken had gewoon de deur op slot gedaan. Wat betekent dat mensen dus hun aanvraag niet konden indienen. Maar zolang je geen aanvraag indient, heb je uiteraard ook geen recht op opvang. Dus mensen sliepen op straat, zwangere vrouwen, mensen met kinderen, minderjarigen dwaalden door parken en straten. Wat natuurlijk voor niemand gezond is. Niet voor hen, maar ook niet voor ons. Dus dat is absoluut niet ideaal. Maar niet alleen mensen op de vlucht hebben meer hinder gehad nog van die coronamaatregelen dan wij. Ook gewoon mensen die al een verblijfsvergunning hebben, maar die bijvoorbeeld graag de Belgische nationaliteit zouden aanvragen, maar daarvoor moeten bewijzen dat ze 468 dagen gewerkt hebben. Mensen met een migratieachtergrond zijn vaak mensen die terechtkomen in tijdelijke jobs. Wat maakt dat zij natuurlijk de eerste zijn die afvallen als de cafés en de restaurants sluiten. Mm-hmm. Dus zij zijn de eerste slachtoffers. Daardoor komen ze niet in aanmerking voor de Belgische nationaliteit, komen ze vaak ook niet in aanmerking voor gezinshereniging. Ik herinner me een gesprek met een koppel uit Syrië. Dat was vreselijk. Die mensen zijn vertrokken 5 jaar geleden uit Syrië. Meneer was advocaat, mevrouw was apotheker. Ze zijn naar hier gekomen, zijn ondertussen erkend als vluchteling. Op het moment dat ze vertrokken, zat hun dochter in Amerika. Ze studeerde daar. Ze is daar gebleven. Ze heeft daar rechten gestudeerd. Ze is nu klaar met haar studies. En ze zou dus in aanmerking komen voor gezinshereniging. Waar het niet, als ze ondertussen natuurlijk ouder is dan 18. En ze kan dus alleen maar naar België komen als haar ouders of een van haar ouders Belg worden. Door die coronamaatregelen zijn ze alle twee hun werk verloren. En komen ze dus geen van de twee aan die 468 dagen. Ja, dat is dramatisch. Hè? Want die dochter hebben ze 5 jaar niet gezien. Die zouden ze nu eindelijk kunnen terugzien. En nu kan dat niet. Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. En
maar toch is dat het gezicht en het verhaal dat we nodig hebben om het te begrijpen.
Ja, tuurlijk. Want als je die man en die vrouw dan ziet, dat ben ik, hè. Zij is advocaat, zij apotheker. Ja, mijn schoonzus is apotheker, hè. Dus dat zijn wij. Voor hetzelfde geld waren wij in Syrië geboren en zaten wij nu hier bij een advocaat om hulp te vragen. Dus die situaties zijn zo herkenbaar. Die hakken er wel heel diep op in.
Cigarettes After Sex met het nummer K staat voor Kristen. Ik weet niet of Cathy Verstrepen of dit ook met jou te maken heeft. Ben jij de K in dit verhaal?
Nee, de K in dit verhaal is Koen, man.
Aha, ja, op die manier.
Ja. Ja. Dit nummer is denk ik het enige nummertje dat niet van Belgische origine is. En ik heb me daar eigenlijk laten aanvangen, want ik dacht dat het wel Belgisch was. En ik ben misleid door een clipje bij het liedje Crush. En dat is een prachtig filmpje dat opgenomen is in het station in Antwerpen.
Aha.
En dus ging ik ervan uit dat het een Belgische groep was. Maar dat is het niet. En dat heb ik pas nadien ontdekt. Maar ik vind het zo'n mooi liedje dat ik dacht, ja, we laten het er toch maar in.
Je laat nu twee dingen vallen waar ik het graag zou willen over hebben.
Mm-hmm.
Antwerpen en jouw man.
Mm-hmm.
Wat zullen we kiezen?
Het is moeilijk, hè? Twee liefdes van mijn leven.
Ja, ja.
Mijn man is nogal gesteld op discretie. Dus ik weet niet of hij het zo fijn vindt dat ik heel veel over hem uitweid. Maar ik vind het toch wel belangrijk om het eventjes over hem te hebben. Want hij is wel heel, heel belangrijk in mijn leven. Het is mijn eerste lief. Hij was 17 en ik was 16. En ik zat dus nog altijd thuis boeken te lezen. Het was dus nog altijd niet gelukt om mij de straat op te krijgen. En toen stond er in het plaatselijk blaadje, periodiekske, in Mortsel, een kleine advertentie. Jonge auteurs zoeken jonge actrices. En mijn moeder had dat gelezen en die zei, allee, hup, Cathy, bellen. Jij speelt toch graag toneel, je kunt het goed uitleggen. En, wow, mijn lange tanden, met mijn moeder naast mij, omdat ik echt onder dwang, ja, gebeld. En ja, dat was niet Koen die opnam, maar een vriend van hem. En die hadden een toneelstuk geschreven. En die zochten dus acteurs en actrices om dat toneelstuk te spelen. En ik kwam binnen en ik zag hem en ik dacht, dat is hem.
Ah ja?
Dat is hem. Alleen was hij daar nog niet echt van overtuigd. Het heeft dan even geduurd om hem te overtuigen, maar dat is dan toch gelukt.
En ah ja, want je bent advocaat geworden en iemand overtuigen, dat moet een advocaat wel kunnen. Ja.
En volgend jaar zullen wij dan, denk ik, 40 jaar samen zijn.
Dus, nu al proficiat.
Ja, waarvan dan 32 jaar getrouwd.
Ja. En waar ook een tweeling uit voort is gesproken.
Ja.
Hoe is dat om moeder te zijn van een tweeling?
Zalig, hè?
Ja,
één keer zwanger zijn en je hebt twee kinderen. Dat is, het was wel geen makkelijke zwangerschap, maar bon, het is... het is... En de band tussen die twee is ook fantastisch om te zien. Het is geen één eigen tweeling, dus ze verschillen heel hard. Zowel van uiterlijk als van karakter.
Op welke manier? Hoe verschillend zijn ze dan?
De ene is heel introvert, de andere extrovert.
Mm-hmm.
En dat heeft hen altijd geholpen, omdat de ene maakte vriendjes en de andere, ja, die moest dat dan niet doen, want die kon dan mee in de vriendengroep van de andere. Dus ja, ze vullen elkaar heel, heel goed aan en het zijn twee fantastische kerels.
En zijn ze op een of andere manier het spoor van hun ouders gevolgd?
Nee, absoluut niet. Nee. Ik denk dat ze gezien hebben hoe hard werken dat is. Dus ik denk dat ze alle twee gedacht hebben, nee, in die val gaan we niet trappen. Nee, absoluut niet. Ze hebben van kleins af aan hadden ze iets met alles wat wieltjes heeft. Nog voor ze konden stappen, konden ze fietsen. En nog voor ze goed en wel konden fietsen, zaten ze al op een brommertje. En nog voor ze goed en wel konden rijden, zaten ze op de motto. En dat doen ze nu nog. Dus het is de liefde voor de mechaniek en de liefde voor motto's en alles wat snel is, dat hun studiekeuze en ook hun werk heeft bepaald.
Toch van allebei?
Van allebei.
Ah, ja. Ze zijn nu...
25.
25.
Ja.
Dat is zowat de leeftijdsgroep van de studenten, hè? Reuzegom, ik hoef het woord maar te laten vallen.
Mm-hmm.
Is ook iets wat jou heel erg heeft geraakt natuurlijk als het gaat over rechten, over mensenrechten. Hè? Die daar ook niet zijn gerespecteerd. Op welke manier heb je daar met je zonen over gepraat?
Mijn zonen zijn niet gedoopt. Ik heb hen daar, ze hebben daar ook nooit behoefte toe gehad. Ik heb hen dat gevraagd op het moment dat ze begonnen studeren. Dan heb ik hen gezegd, ja, gaan jullie laten dopen? En dan was het direct van, nee, aan zoiets doen wij niet mee. Maar ja, wat ik mij dan afvraag, dat is, er zijn twee dingen die ik niet begrijp. Ik kan van de kant van de reuzengommers kan ik niet snappen dat je een vriend tussen aanhalingstekens zoiets kan aandoen. Dat is iets wat ik niet begrijp. Maar aan de andere kant vraag ik mij af, hoe hebben wij als samenleving gefaald dat zo'n briljante kerel als Sanda dacht dat hij reuzengommers of het netwerk van de reuzengommers nodig had om zijn droom te realiseren, dan zijn wij toch echt niet goed bezig. Dat is eigenlijk wat mij het meeste raakt in dat verhaal. Hoe moeten mensen met een migratieachtergrond zich voelen? Waarom worden zij toch zo weinig gewaardeerd? Waarom moeten zij toch altijd zich harder bewijzen dan anderen? Gewoon enkel en alleen omwille van die huidskleur. Dat is iets wat ik echt niet kan vatten. En dan ga ik weer terug naar artikel 1 van die universele verklaring. Iedereen is toch gelijk? Of welke geloofsovertuiging je ook hebt, welke kleur je ook hebt, we zijn toch allemaal gelijk? En dat is duidelijk niet het geval. Als je dan ziet dat jongens zoals Sanda. Maar je merkt dat ook aan verhalen van andere jongeren die zeggen, wij moeten ons echt dubbel zo hard bewijzen. En dan denk ik, ja, om die gelijkheid te bewerkstelligen, om ervoor te zorgen dat iedereen is gelijk, hè, maar om ervoor te zorgen dat iedereen ook gelijk behandeld wordt, daar heb je wel een overheid voor nodig die ingrijpt en bijstuurt en maatregelen neemt. En dat doen we blijkbaar nog niet genoeg als jongens zoals Sanda, die het perfect konden maken zonder dat netwerk, dat die dan toch denken dat ze zo'n netwerk nodig hebben. Dan falen we.
I'm out. Time love when it slips away like my J. Today is mine, baby. And I'm sorry if I couldn't keep you inside, but the universe kept screaming my name. And it was saying, wake up, don't stay stuck in the same rhythm. Chains make good hi-hats, but a paint a sky on the ceiling. It's the same thing, don't smell the same way, like the fragrance and the taste when you breathe in. And it's misleading, so don't blame me when I breathe through. I know everybody else got walls to break too. I just got this need to be honest when I speak to anybody that I let into my crew. Cause I got no time to act a fool, pay attention to what I say or play it cool. And I don't wanna do as you do, pay attention to what you say and play it cool. I'm sorry, baby, I got no time for sorrow, so please don't shed your tears for me. I'm sorry, baby, I got no time for sorrow, please don't shed your tears for me. Cause I'm already thinking about tomorrow, already thinking about tomorrow. Cause I'm already thinking about tomorrow, already thinking about tomorrow. Thank you.
Blue Samu. Ze heeft Portugese roots, maar ze woont tegenwoordig in Brussel en rapt alles samen met de zwangere Guy. Cathy Verstrepen, voorzitter van de Unie voor Mensenrechten. Je noemt haar een voorbeeld van girl power, hè?
Ja.
Ja, waarom precies?
Hoop op de toekomst, hè.
Ja.
Ze is van 95, dus ze is net zo oud als mijn zoon. En als ik haar dan zie, dan denk ik, wow, wat een straffe madame is dat. En zo zijn er wel vele jonge vrouwen,
ja,
jonge mannen ook.
Uh-huh.
Maar toch, ja, precies net iets meer jonge vrouwen, vind ik, die power hebben en die hun leven kunnen opbouwen en ja, er gewoon voor gaan. En, fantastisch, heel veel bewondering.
Je hebt ook heel grote bewondering voor Louis Couperus, om even een bocht te maken. Auteur Louis Couperus en zijn debuutroman Eline Vera. Miste zij de girl power om te komen waar Blue Samu wel is geraakt?
Ja, als je iets kan zeggen dat Eline Vera miste, dan was het inderdaad wel girl power. Hè?
Ja.
Ja, totaal gebrek aan geluk of de onmogelijkheid om gelukkig te zijn. En je daar ook dan in wentelen. En van dat ongeluk echt, ja, je levensdoel maken.
Ja.
Dat heeft mij diep geraakt. Maar het wat ik fantastisch vind aan Couperus is de manier waarop hij die bourgeoisie, dat leven in Den Haag omschrijft. Dat vind ik ook terug bij Oscar van den Boogaard. Ik vind dat heel vergelijkbaar. En ook bij Clem Schouwenaars, een Vlaamse schrijver die mm-hmm. echt wel serieus miskend is. De reeks Emily Bijns bijvoorbeeld. Goh, dat is fantastisch. Hè? Die familieverhalen en die intriges binnen die familie, zodat die uitgelegd worden. Ja, dat is genieten van de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde.
Ja. Maar lees je vooral Nederlandstalige literatuur?
Ja, er is zoveel te lezen dat ik mij wel moet beperken. Want ja, ik heb nu al veel te veel boeken. Ik heb er al een volledige kamer voor ingericht. En als ik nog meer zou lezen, ja, ik zou niet weten wanneer ik dat zou doen. Want ja, dat is dan, ik zei het er straks, hè, een kleindochter van een bibliothecaris. Ik moet boeken. Ik kan niet lezen op een e-reader. Ik moet dat boek kunnen ruiken. En ik ben ook iemand die aantekeningen maakt in een boek.
Mm-hmm.
Het gaat nu zelfs al verder. Ik plak nu ook al post-itjes. Want ja, dan duid ik iets aan. Maar dan gaat dat boek terug in de kast. Ja, dan weet ik niet meer waar dat stond. Dus ik plak nu ook al post-itjes. En dat gaat natuurlijk niet in een boek van de bibliotheek. Ik heb onlangs Max Timmerman ontdekt. Coniferen valt ook helemaal in die sfeer. En dat doen we dan weer denken aan Simenon. Dat is altijd super om te lezen.
Ja. En wat ben je nu aan het lezen?
Nu, op dit moment, ben ik niks aan het lezen. Nee, mijn vorige boek was uit. Groetjes uit België. Ja. Dus ik moet nu weer terug een nieuw boek vinden. Maar dat is geen enkel probleem. Ik vind altijd wel een boek. Dave Eggers lees ik ook heel graag. Dat is dan geen Belg. Maar mm-hmm. al wie zich vragen stelt bij het belang van privacy, moet echt De Cirkel lezen. Dat is bloedstollend. Het belang van privacy en wat het met een mens doet als je geen privacy meer hebt. En als je wil weten hoe het voelt om een tocht door de woestijn te maken als je op de vlucht bent, dan moet je natuurlijk Wat is de Wat lezen. En dan, als we dan toch bij vluchtelingen zitten, dan denk ik natuurlijk aan Kader Abdollah, die Nederlander van Iraanse origine. En dan heb je nog Rodan Al-Khalidi, die van Irakese roots is, als ik me niet vergis, en die dan het leven in zo'n asielzoekerscentrum in Nederland beschrijft en de Nederlandse cultuur op een ongelooflijk grappige manier fileert. Ja, er zijn zoveel goede boeken. Hè.
Ja. Ja, Ahmed Altan ook gelezen? Ik zal de wereld nooit meer zien.
Ja, dat is een boek dat ook een hele grote impact op mij gehad heeft. De cool waarmee hij zijn gevangenschap beschrijft. De kalmte waarmee hij kan uitleggen wat het doet met een mens om zo gedehumaniseerd te worden. De passage waarin hij beschrijft hoe hij zich dan moet uitkleden voor die arts die hem dan nauwelijks bekijkt. Oh, dat is zo beklijvend.
Mm. Ja. Hij is een
Een Turkse journalist die door het regime van Erdogan ervan verdacht wordt dat hij mee achter de coup zit. En dus is die al heel lang opgesloten. Is dan op een bepaald moment vrijgelaten, maar dan 14 dagen later weer terug opgesloten. En die heeft dus een boek geschreven, Ik zal de wereld nooit meer zien, omdat hij al redelijk oud is en de omstandigheden in de Turkse gevangenis niet zo optimaal zijn. En hij dus heel bang is dat hij niet meer levend uit de gevangenis zal komen.
Wie de wereld ook niet meer zal zien, is Jozef Čovanek. Daar hebben we het nog niet over gehad. Ook een zaak die bij jou onder de huid is gekropen, denk ik. Hè?
Ik denk bij iedereen die de beelden gezien heeft, is dat onder de huid gekropen. Die beelden zijn afschuwelijk, afschuwelijk om te zien. En onmiddellijk kwam dan natuurlijk de flashback naar Jonathan Jacob. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? Hoe kan het nu toch zijn dat we 10 jaar later zijn en dat er precies nog altijd geen lessen getrokken zijn uit wat er zich daar in die cel bij Jonathan Jacob heeft afgespeeld? Nu, dit is een beetje anders, maar toch ook niet. Het lijkt erop dat het toch iemand is die in een psychose beland is en dat de politieagenten dan eigenlijk absoluut niet weten hoe ze met zo'n psychose moeten omgaan. Dat lijkt ook niet evident, want iemand die in een psychose is, heeft blijkbaar bovenmenselijke krachten en voelt geen pijn meer. Dus die mensen gaan zichzelf verwonden, maar voelen de pijn niet. En je hebt blijkbaar heel veel kracht nodig om hen dan tot bedaren te brengen. Maar deze manier is duidelijk niet de juiste manier. En als ik dan kijk, dan zie ik dat er wel sommige politiekorpsen zeggen, ja, we hebben wel een draaiboek. In Antwerpen bijvoorbeeld heeft men dan wel een draaiboek dat men volgt, waardoor dat dan incidenten zoals dit kunnen vermeden worden. Maar andere politiekorpsen zeggen dan, ja, we hebben dat draaiboek niet. En dan denk ik, ja, wat is het nu? Is het er nu? Is het er nu niet? En als het er is, waarom wordt het dan niet door alle korpsen gebruikt? Dus dat verontrust mij toch wel. En dan denk ik, er is toch nog wel werk aan de winkel bij de opleiding van de politieagenten. En ook, het is niet alleen het geweld dat gebruikt wordt, maar ook de mentaliteit en de sfeer die daar hangt in die cel.
Je moet natuurlijk, en die Hitlergroet natuurlijk.
En die Hitlergroet natuurlijk. Je moet natuurlijk heel erg opletten met de beelden. Iedereen maakt een eigen interpretatie van die beelden. Ik zal misschien anders naar die beelden kijken dan jij, omdat ik andere ervaringen heb dan jij. En nog iemand anders gaat dat ook vanuit zijn eigen ervaringen bekijken. Maar toch, voor die Hitlergroet kan ik toch heel weinig argumenten bedenken. Hetzelfde voor dat lacherige sfeertje. Er is iemand aan het sterven en men lacht daarbij. Dat is iets wat ik niet begrijp. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, we moeten ook wel heel hard opletten dat met die trial by media, we mogen mensen niet veroordelen vooraleer we er echt het fijne van weten. Maar in dit geval, ja, er is geen trial geweest. Het gerecht heeft blijkbaar zijn werk niet gedaan. Dat er na 2,5 jaar onderzoek nog altijd geen eindconclusie genomen is, dat is onbegrijpelijk voor mij. Het kan zijn dat als je die beelden in zijn geheel bekijkt en als je alle verklaringen naast elkaar legt, dat je zegt van, oké, die politieagenten kan niks verweten worden, maar dan is dat ook zo. En dan sluit je dat dossier af. En dan motiveer je waarom je vindt dat het niet tot een vervolging verder moet komen. Maar dat gebeurt niet, dat onderzoek blijft gewoon liggen. En dan begrijp ik een burgerlijke partij die zegt van, ja, we gaan met deze beelden naar buiten komen, want dat is de enige manier waarop we nog aandacht kunnen vragen. Dus het proces mag niet gevoerd worden in de media, dat klopt, maar je mag het de media niet verwijten dat ze dat doen als het gerecht het niet doet. Het gerecht moet het doen. En als het gerecht het niet doet, dan is het ook logisch dat de media als vierde macht ingrijpen en zeggen, let op, in dit geval heeft onze rechtsstaat niet gewerkt. De justitie heeft gefaald en dan is het de taak van journalisten om dit naar buiten te brengen en daar aandacht voor te vragen, zodanig dat het gerecht kan remediëren. Dus trial by media, het mag niet, maar het gerecht moet gewoon verhinderen dat het niet kan gebeuren, die trial in de media. Ze moeten het zelf doen en dan vermijd je dit.
Catch me.
Smith van Tsar B, ofwel Justine Bourgeus. Nog zo'n jong talent dat het op haar sokken aan het maken is in de muziekwereld, Cathy Verstrepen. Ingefluisterd door je zonen of zelf ontdekt?
Nee, Tsar niet B. Gefluisterd door de zonen. Nee, die zijn ook niet met muziek bezig. Heb ik gekozen omdat het... ik woon in Antwerpen-Noord. Ik doe heel veel boodschappen bij mij in de buurt, want ik kook ook heel erg graag. Dus voor verse kruiden en verse groenten ga ik altijd naar de winkels bij mij in de buurt. En als er dan zo'n blitse kar door de straten rijdt met het dak open, dan komen deze Arab acids of acid Arab-achtige klanken daar wel eens uit. Doe mij denken aan Natasha Atlas. En vind ik echt, dat is instant vakantiegevoel. Ja. Dat zijn de straten van Marrakesh. Dat is het Midden-Oosten. Dat is een zalig gevoel.
Als ik de leeftijd van Tsar B met de leeftijd van Blue Samu samentel, dan kom ik waarschijnlijk ongeveer uit bij jouw leeftijd. Mm-hmm. Iets boven de 50, mm-hmm. als ik dat mag zeggen.
Absoluut.
Wat zou je echt nog willen in het leven?
Meer respect voor mensenrechten. Oh, ik zou zo graag hebben dat mensen beseffen hoe belangrijk mensenrechten zijn. We doen daar een poging toe met de Liga voor Mensenrechten. We hebben samen met onze zusterorganisatie Ligue des Droits Humains hebben we een huis gekocht in Molenbeek op de Leopold II-laan. We moeten nog zorgen voor een verandering van de naam, want dat kan natuurlijk niet. Dat moet de Mensenrechtenlaan worden. Maar we hebben daar een huis gekocht omdat we hopen onze krachten te kunnen bundelen en op die manier mensenrechten te versterken. Op die manier politici te sensibiliseren, mensen te sensibiliseren, onderwijs te kunnen geven, zoals je daar straks zei, jongeren zijn zich niet voldoende bewust van mensenrechten. Wat is dat? Wat betekent dat voor u? En dat is wat we echt willen doen in dat huis. Vormingen geven. We hebben dat huis gekocht en dat is eigenlijk een beetje overmoedig geweest. Want we hebben daarvoor veel geld nodig. 1.150.000 euro hebben we daarvoor nodig. En dat hebben we niet. We zitten op dit miljoen op dit moment aan 960.000 euro. Dat is al gigantisch veel. Daar is een hele mooie gift bij van de familie Vizaar. Dat is een journalist van de RTBF. Hun dochter Lorianne, een juriste, is omgekomen bij de aanslag in Maalbeek. Ze hebben geld gekregen van de verzekeringsmaatschappij. En ze hebben gezegd, met dat geld willen we iets doen. En dat is dus de basis geworden voor ons huis, voor de mensenrechten. Prachtig initiatief dat we natuurlijk enorm waarderen. Maar we zijn dus echt nog wel op zoek naar 200.000 euro. En we hebben maar tijd tot 5 oktober. Want dan moet de akte getekend worden bij de notaris. En dan moeten die centjes dus echt op tafel liggen. Dus als ik van de gelegenheid gebruik mag maken, dan zou ik zeggen, ga naar de website van de Liga voor Mensenrechten. Klik op Huis van de Mensenrechten op Ik Doneer. Het is vandaag ook de dag van het testament. Dus misschien bij deze ook een warme oproep. Het duologiaat bestaat nog altijd. Dus mocht je nog een bestemming zoeken voor het geld vandaag of morgen, alsjeblieft, we hebben het bij de Liga zo hard nodig. We zullen er goed werk mee doen.
Aha. Welke boodschap wil je nog meegeven?
Laat iedereen in zijn waardigheid. Respecteer elkaar. Dat is enorm belangrijk. Als iedereen iemand anders zou behandelen zoals je zelf wil behandeld worden, dan zou de wereld echt wel veel mooier zijn. En dat is gewoon respect, dat is elkaar in de waardigheid laten, geen dingen doen die andere mensen vernederen. Vernedering is het ergste wat een mens kan overkomen. Doe dat niet, laat iedereen bij alles wat je doet in zijn waardigheid.
Ik heb nog muziek van Jan Swerts, pianomuziek natuurlijk. Veel hoeft daar niet bij uitgelegd te worden, denk ik. Hè?
Dat denk ik niet.
Stil zijn en luisteren.